Waarom is een goede communicatie met uw medewerkers zo belangrijk? En wat houdt dat precies in, een goede interne communicatie? Wat zijn de aandachtspunten en hoe organiseert u een goed evaluatiegesprek? Daarover hebben we het met Koen van den Brand, een communicatie-expert die bovendien al flink wat opleidingen aan notarissen heeft gegeven en daardoor ook vertrouwd is met de communicatie-uitdagingen waarmee u als notaris al eens kampt in de relatie tot uw medewerkers. De Management Time podcast van FEDMOD.
Naam Koen van den Brand. Leeftijd 57. Beroep zaakvoerder van een training- en coachingbedrijf. Uw eerste kennismaking met een notaris. Toen ik 16 was en een tenniswedstrijd moest spelen voor een toernooi tegen de plaatselijke notaris. Uw favoriete podcast. Dat wordt hopelijk de deze.
Dag Koen, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Waarom is een goede interne communicatie met je medewerkers zo belangrijk? En wat moeten we eigenlijk verstaan onder een goede interne communicatie?
Ik denk dat er veel goede redenen zijn om communicatie vandaag serieus te nemen. Je merkt onder andere dat het moeilijker wordt om goede mensen aan te trekken, laat staan te behouden. En ik denk dat communicatie een van die manieren is, zowel extern als intern, om de houdbaarheid van een team te kunnen verzekeren. En mensen werken heel graag samen. Hè. Men zegt wel eens, Dieter, dat de mens een gezelschapsvlieg is. Maar op een plek waar mensen nauw met elkaar samenwerken, blijkt communicatie toch ook vaak een beperker of een versterker te zijn van de efficiëntie van de omgeving waarin mensen werken.
Is het voldoende dat je zo nu en dan een praatje maakt met je medewerkers dan?
Wel, ik zie dat men het heel druk heeft op het notariaat. Dus ja, ik denk dat het kan helpen om af en toe gezonde interesse te hebben in mensen. Maar ik blijf overtuigd dat er niks sterker en beter is dan een regelmatig één-op-één gesprek dat gepland is en waarbij de partijen voldoende tijd voor nemen.
Maar stel je even voor, worst case scenario, je komt in een notariskantoor terecht en daar heerst een cultuur van niet praten met elkaar. Mm-hmm. En buiten de opdrachten die worden gegeven. Hoe begin je daar dan aan zo'n communicatie? Hoe ga je dat organiseren?
Wat mij betreft, ik merk dat er toch altijd vier basisvragen zijn waar de notaris de verantwoordelijkheid heeft om er een goed antwoord op te geven. En die eerste vraag heeft te maken met waar wil ik naartoe? Wat vind ik belangrijk als notaris? En ik wil, als ik mag, een voorbeeld geven. Mm-hmm. Mensen willen bijvoorbeeld weten, wat moeten we doen als een cliënt weigert zijn naam te zeggen en die eist dat hij de notaris persoonlijk aan de lijn kan krijgen? Wat ik heel vaak heb gezien in het verleden, dat er oneenigheid is, discussies zijn, omdat er onduidelijk is van, ja, meneer de notaris of mevrouw de notaris, wat moeten we nu doen? Moeten we die persoon doorschakelen of moeten we dat niet doen? Dus wat verwacht de notaris van het team? Waar wil de notaris naartoe? Twee, ik vind het heel belangrijk dat iedereen weet wat zijn verantwoordelijkheid en zijn rol is op kantoor. Drie, dat iedereen individueel ook een antwoord krijgt op de vraag, wat verwacht men dan specifiek qua concreet gedrag van mij? En dat die vraag is te weinig beantwoord. En vier, dat ik als notaris dan ook uiteraard feedback geef en zo duidelijk en zo snel mogelijk.
Ja, doe je dat dan in een format of moet dat eigenlijk natuurlijk ontstaan dat je op die manier praat?
Ik merk dat een notariaat een heel drukke omgeving is, die dan nog vaak nog eens gebukt gaat onder een onderbezetting en nog ook toch bepaalde periodes in het jaar kent die extra druk zijn. Een van de redenen waarom het te weinig gebeurt in het verleden is omdat men er zogezegd geen tijd voor heeft of geen tijd voor maakt. Dus er is maar één oplossing, inplannen die handel en er effectief tijd voor maken. Ik heb al heel vaak tegen notarissen al eens moeten zeggen, het is toch gek dat je vaak zoveel tijd en prioriteit inplant voor cliënten en te weinig voor de belangrijkste klanten van de notaris, namelijk zijn eigen medewerkers.
Voor de mensen die al eens time management hebben gevolgd, die weten dat dat een B-taak is. Hè. Belangrijk, misschien nog niet zo dringend, maar het kan wel dringend worden als je er geen werk van maakt. Dus je moet dat gaan inplannen in je agenda, inderdaad. Ja. Is het dan één keer per maand of één keer per week? Hoe moet ik dat dan zien?
De slimste vraag die je in een van die eerste gesprekken kan stellen, naar mijn mening, is aan de medewerker, hoe vaak vind jij dat we dit moeten doen? En ik merk in de praktijk dat er twee mogelijke antwoorden zijn. Als een medewerker zegt, ik wil dit best wel elke maand doen, dan is dat een bewijs dat die medewerker daar veel aan heeft en dat belangrijk vindt. Mm-hmm. En stel dat die medewerker zegt, we hebben dat nu ene keer gehad, voor mij is het goed zo, dan is het aan de notaris om nog altijd standvastig te zeggen, ik wil dit toch wel minstens 3 keer per jaar doen. Dus de notaris moet een idee hebben van, wat vind ik een minimum? Maar gooi die bal maar eens lekker in het kamp van de medewerker. En daar leer je ook tegelijk heel veel uit.
We hebben het nu, denk ik of voel ik aan, over de gesprekken die je tegenover al je personeelsleden of je medewerkers voert. Maar er zijn ook de face-to-face gesprekken.
Ja, en ik pleit er ook voor om zo vaak mogelijk face-to-face te gaan. Want dat is mijn claim, hè, dat een notaris uit tijdsoverwegingen trouwens, en volledig begrijpelijk, te vaak teamcommunicatie voert. En te weinig de gelegenheid neemt om mensen 1-op-1 individueel te spreken.
In een notariskantoor werken vaak mensen van verschillende generaties. Mm-hmm. Generaties die op een andere manier communiceren. Misschien zie ik dat verkeerd en heeft het niet alleen met leeftijd te maken natuurlijk. Maar moet je daar als notaris rekening mee houden? En zo ja, hoe doe je dat dan?
Twee antwoorden, denk ik. Eén, ik mag al blij zijn dat een notaris morgen die B-taken waarover jij terecht praat kan en durft in te plannen. Dus als een notaris mij garandeert dat hij de tijd neemt om met mensen te praten, dan klap ik al lang in beide handen. Mm-hmm. Twee, en ik ben daar een beetje misschien een vreemde eend in de bijt, maar ik vind dat al die poeha over generatieverschillen zeer zwaar overdreven is. Ik denk dat als mensen niet het communiceren als hun dagelijkse A-taak of prioriteit hebben, dat mensen eigenlijk het meest geholpen zijn door hen te zeggen dat ze best iedereen evenveel tijd en aandacht geven en niet te lang moeten wakker liggen van die verschillen die vaak ook, vind ik, een klein beetje overdreven kunstmatig in het leven werden geroepen.
U geeft vaak workshops aan notarissen. Waar loopt het volgens u in de communicatie tussen een notaris en een medewerker al eens fout? Of welke aspecten in de interne communicatie vormen voor de notaris-werkgever een uitdaging?
Ik merk zo vaak dat er een drietal redenen zijn waarom de communicatie spaak loopt. En dan denk ik uiteraard, zoals we net ook gezegd hebben, aan een niet voldoende tijd en prioriteit geven aan de zaken. Ja. Twee, ik denk dat er ook heel vaak angst bij komt kijken. Ik wil daar gewoon een voorbeeld van geven. Ik herinner me een tijdje geleden, vertelde ik aan een notaris van notaris, je moet toch vaker met uw mensen in gesprek gaan en interesse hebben. En toen zei de notaris, ja, maar, al goed en wel. Maar als ik dat ga doen, dat die slapende honden wakker maken, want dan is de kans dat ze loonsopslag gaan vragen en dat ze meer andere dingen gaan vragen. En ik ga dat dekseltje ga ik dicht houden. En dat is een reactie die ik heel vaak krijg. Dat is niet alleen de angst van hoe moet je dat doen, maar vooral denk ik de angst om wat het kan teweegbrengen. En dat vind ik jammer, want ik pleit nog altijd voor duidelijkheid en transparantie. En die krijg je alleen maar als je die gesprekken ingaat. En een derde reden is dat men te weinig een antwoord denkt te hebben op de vraag, hoe doe je dat? Hoe pak je een gesprek aan? Maar ik heb daar toch wel een duidelijke mening over. Ik heb veel liever dat een notaris een gesprek doet, aandacht heeft, misschien nog niet op de 100% correcte manier, dan een notaris die al 3 jaar wacht op de correcte manier, maar het nog altijd niet gedaan heeft. Dus een van mijn boutades in de opleiding is altijd, het leven is niet altijd een examen, maar is vaker een experiment. Dus wees ook eens bereid om op dat vlak fouten te maken. Ga dat gesprek aan en het komt wel los als het met de juiste intenties allemaal gebeurt. En op een warme menselijke manier bestaan er zelden fouten, denk ik.
Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen stijl. En je weet ondertussen wel wat voor vlees je in de kuip hebt. Dus op die manier is het voor beide partijen, zal ik maar zeggen, toch wel evident om empathisch te zijn.
Denk
voor
ik wel.
Het gebrek aan de initieel gezonde communicatie. Ja. En dan raakt dat wel opgelost.
Uw stokbaardje. Groeien. Uw meest recente contact met de notaris.
Een zorgvolmacht voor mijn ouders, nu ongeveer 1 jaar geleden.
De Management Time podcast.
Ook evaluatiegesprekken vormen een onderdeel van de communicatie. Die gaan volgens mij ook wel makkelijker gaan als op een andere manier gewoon vlot met elkaar kan gecommuniceerd worden. Maar hoe kan je ervoor zorgen dat een goede, waardevolle medewerker niet gedemotiveerd geraakt, omdat je hem toch dient te wijzen op een punt dat nog voor verbetering vatbaar is?
En daar juist maak ik me een klein beetje zorgen over, omdat, en ik zeg het even ongezouten als ik het mag, hè, maar ik heb echt het gevoel de afgelopen jaren dat we de mensen te veel aan het pamperen zijn, met als effect dat we het angst nog hebben vergroot om transparant te communiceren. Ik pleit ervoor om als notaris aan te kondigen wat je van mensen verwacht, ook op het vlak van feedback en ook op het vlak van eventuele opmerkingen. Wat kan ons natuurlijk helpen, en daar sta ik 100% achter, dat is dat we vaker eens feedback in de vorm van een advies gaan geven en niet in de vorm van een beschuldiging. Ik leer mensen hoe ze vaker mensen kunnen helpen met feedback door te zeggen wat er de volgende keer misschien beter kan en niet te zeggen wat ze fout hebben gedaan de afgelopen dagen. Ik heb geen impact meer op het verleden. Ik kan alleen nog impact uitoefenen op de toekomst. En ik merk dat door juist toekomstgericht constructief advies te geven, mensen makkelijker daar op een volwassen manier mee om kunnen. Maar ik pleit er toch echt voor om zoveel mogelijk in een werkomgeving een cultuur van volwassenheid te creëren. En dat mis ik te vaak, in alle eerlijkheid.
En de lange tenen in de schoenen te houden.
Dat zijn vaak lange tenenkwekerijen, noem ik dat dan.
Zijn er nog valkuilen bij het voeren van evaluatiegesprekken? De don'ts?
Ja, ik denk sowieso al aan het te manifest aanwezig zijn van een document. Ik merk dat sommige notarissen dan ergens een opleiding gaan volgen, dan krijgen ze een document van 2 pagina's met 23 vragen. En dan krijgt de medewerker eigenlijk echt het gevoel dat hij in een dwangbuis wordt gestopt en dan is vaak snel het vertrouwen weg. Ik pleit voor heel eenvoudige evaluatiegesprekken waar mensen niet worden bestookt met veel te veel vragen. Dus ik denk dat dat al een veel voorkomende valkuil is. En natuurlijk een nog grotere valkuil is dat het evaluatiegesprek geen voorgeschiedenis heeft. Het ideale evaluatiegesprek is de som van alle eerder gevoerde momenten van het jaar. Dus ik zeg wel eens tegen een notaris van, eigenlijk zou je de avond voor het evaluatiegesprek je medewerker eens moeten opbellen en moeten zeggen van, kijk, wat denk je dat ik je morgen ga vertellen?
Of waarover gaan we het hebben?
Morgen? Waarover gaan we het hebben? Inderdaad. En dan moet die medewerker onmiddellijk kunnen zeggen, ja, notaris, ik denk dat ik het al weet. Je gaat vooral de positieve dingen, je gaat dat en dat en dat herhalen. En je zal waarschijnlijk opnieuw zeggen dat ik dat en dat nog iets beter kan en nog iets meer focus moet geven. En dan ben je fantastisch goed bezig, want dan is die voorspelbaarheid van dat gesprek optimaal. De enige bedenking die ik toch nog extra wil maken is, ja, moeten we dat per se een evaluatiegesprek noemen? Of moeten we dat eerder een ontwikkelingsgesprek gaan noemen? Want als ik natuurlijk tegen iemand zeg, ik ga je uitnodigen voor een ontwikkelingsgesprek, dan staat de mindset al naar ontwikkeling. Maar als ik natuurlijk zeg, we gaan een evaluatiegesprek voeren, dan ben ik bang dat de mindset in vele gevallen gaat naar de vraag, hoeveel extra loon ga je krijgen?
Zou het misschien ook helpen, of misschien begeef ik mij op glad ijs, hè? We hadden het net over bepampering. Als je aan de medewerker meegeeft dat hij ook dingen aan jou kan aangeven, hoe het voor zijn werk evidenter zou kunnen zijn?
Ja en nee. Ik vind dat idee fantastisch, maar een van de klassieke fouten die mensen nu zo graag blijven maken in feedbackmomenten, is het mixen van witte en rode wijn in hetzelfde glas. Wat bedoel ik ermee? Waar ik een grote fan van ben, is, we gaan vandaag een gesprek hebben en daar staat de medewerker centraal. En binnen een maand of zo hebben we opnieuw een gesprek. En daar sta ik als notaris centraal. Vanuit communicatieoogpunt, als je een gesprek voert tussen 2 experts in communicatie, moet dat lukken. Maar in de praktijk zie je dat mensen het enorm moeilijk hebben met het mixen van die 2 thema's tijdens 1 en hetzelfde gesprek. Dus ik pleit ervoor om die momenten echt van elkaar te scheiden. Een van mijn Nederlandse klanten is daar een stap verder in gegaan. Een van mijn Nederlandse klanten zegt, we hebben twee keer per jaar een wauw-gesprek. En een wauw-gesprek, zegt hij, dat gaat alleen maar over je talenten en de sterke punten en hoe wij die nog extra kunnen ontplooien. En twee keer per jaar hebben we een groeigesprek met maar één thema, hoe je kan groeien. Want wat krijg je nu vaak in een gesprek? Stel, ik geef jou toch een groeipunt voor volgend jaar, maar stel dat je het er moeilijk mee hebt, dan is natuurlijk de kans groot dat je gaat zeggen, ja, Koen, oké, maar langs de andere kant, mijn cijfers en mijn resultaten zijn toch goed en de cliënten zijn toch wel tevreden. Dus de medewerker neigt ook vaak heel snel naar het mixen van die twee zaken. En ik zeg wel eens tegen de notarissen, als je een lekker glas witte wijn en een lekker glas rode wijn samen giet,
dan krijg je geen goede rosé.
Dan krijg je iets waar je ziek van wordt, Dieter.
Ja.
Ja.
Waar mensen, medewerkers binnen je kantoor ook ziek van kunnen worden, dat is de onderlinge verstandhouding. Ja. Daar is een notaris als zaakvoerder, zal ik maar zeggen, toch ook mee verantwoordelijk voor. Kan je als notaris tussenkomen als de verstandhouding tussen enkele medewerkers onderling niet goed is? Hè? Is het dan wel verstandig om daarover met de betrokken medewerkers te gaan communiceren?
Er is altijd een facet dat daar heel bepalend kan zijn. En dat is het effect op de cliënten en het effect op de rest van het team. Vanaf het moment dat je merkt dat iets een toxische invloed heeft op ofwel je interne of je externe klant, dan is het 5 voor 12 en dan moet je als notaris optreden. Zolang dat effect er niet is of niet toxisch is, is voor mij altijd de gouden regel, blijf er als notaris zo lang mogelijk uit, maar geef mensen wel het vertrouwen, maar vooral ook de opdracht om er samen uit te komen. Lukt hen dat niet, dan kom jij als notaris in de picture. Maar persoonlijk vind ik niet dan in je rol als bemiddelaar, want dan krijg je vaak een conflict met 3 mensen... Maar dan ga je nog eens herkaderen wat je van mensen heel duidelijk verwacht.
We hebben het nu gehad over de interne communicatie. Er valt ook wel wat te zeggen over de externe communicatie naar cliënteel toe.
Ik denk dat het ons vandaag iets te ver zou leiden om dat iets te veel in detail te bespreken. Misschien lijkt dat een goed idee voor een volgende podcast, wie weet. Maar ik kan al wel het volgende meegeven. De moderne klant vandaag is op het vlak van communicatie rot verwend, ook dankzij online shopping. Als ik een hotelkamer boek op booking.com bijvoorbeeld, dan krijg ik binnen de 20 seconden een bevestigingsmail. Dat betekent dat ik als consument het gewend word om heel veel communicatie te krijgen die mij vertrouwen geeft en die mij bevestiging geeft in een samenwerking met om het even wie. En daar ligt voor het notariaat ook in de toekomst een extra aandachtspunt om die cliënt vaker te contacteren, meer communicatie te voeren en ik denk ook sneller en nog beter op de hoogte te houden. Omdat die cliënt wordt iets kritischer, iets assertiever en we zullen daar volgens mij een tandje moeten bijsteken.
Wat zijn de 3 belangrijkste zaken die een goede notaris na vandaag voor zijn kantoor en communicatie moet onthouden?
Dat betekent aankondigen op voorhand wat je belangrijk vindt en wat de rollen van de mensen zijn. Streven naar duidelijkheid en het creëren van een cultuur van volwassenheid. En onberispelijk en onbedreigd nog steeds op nummer 1. Tijd maken voor individuele gesprekken, ze inplannen en er wat mee doen.
Ik vond het heel fijn dat onze onderlinge verstandhouding en communicatie zo goed is verlopen vandaag. Dankjewel, Koen.
Graag gedaan.
Dit was de Management Time podcast van FedNot. Als aanvulling op het gelijknamige magazine dat u op het eind van elk trimester via de post ontvangt. In de Management Time podcast gaan we dieper in op topics die in het magazine minder uitvoerig aan bod komen. De Management Time podcast.